Ik lees u voor uit de Heidelbergse Catechismus, de 41ste zondag afdeling, de vragen en antwoorden 108 en 109. Zondag 41. Daar vraagt de onderwijzer in de 108ste vraag: wat leert ons het zevende gebod? En die antwoordt daarop dat alle onkuisheid van God vervloekt is. En dat wij daarom haar van harte vijand zijnde kuis en ingetogen leven moeten. Het zij in de heilige huwelijke staat of daarbuiten. Vraag 109. Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreken en dergelijke schandelijkheden? En die antwoord daarop: terwijl ons lichaam en ziel tempelen des heiligen geestes zijn, zo wil hij dat wij ze beide zuiver en heilig bewaren. Daarom verbiedt hij alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten en wat de mens daartoe trekken kan. Tot zover. Als een woord van inleiding op deze 41ste zondag afdeling vraag ik uw aandacht voor het u voorgelezen schriftgedeelte uit het boek der Richteren, het 19e hoofdstuk, het 18e vers, het tweede gedeelte. Richteren 19, het 28e vers, het tweede gedeelte, waar het woord des Heren aldus spreekt, maar niemand antwoorden. Tot zover. Schrijven wij hierboven: volk zonder koning. En let in de eerste plaats hierop, aan de deur. In de tweede plaats letten wij op dode handen. En in de derde plaats op geen antwoord. Volk zonder koning, aan de deur, dode handen en geen antwoord. Gemeente, dat zevende gebod in de Heidelbergse zondag, in de Heidelbergse catechismus in zondag 41, is een zeer wijd terrein. En aan de ene kant hoeven wij nu niet direct van woord tot woord ons te begeven, tot allerlei gedachten en woorden om die te noemen en uit te spreken. Aan de andere kant ligt het mij ook niet, als we aan het einde van deze zondagafdeling zouden gekomen zijn, dat een ieder dan voor zich de gedachte had: ja, wat betekent dat nu eigenlijk? Wat betekent het nu? Wat betekent het voor mij? Wat betekent het voor mij als jongeling, als jonge dochter, als man en als vrouw, als kind? Ja, in ons ganse leven, wat betekent het voor ons in de tijd waarin wij heden leven? Want ach ja, dan ontaart de bespreking en de overdenking van het zevende gebod toch vaak in algemeenheden. In dingen, omzichtige termen en woorden, om eigenlijk het wezen van de zonde niet te noemen. Om onszelf te misleiden in de zonde van dat zevende gebod, die is als een kanker en een vuur in het menselijk leven werkzaam. En gelijk de Latijnen zeiden, het bederf van het beste, dat wordt het slechtste. Zo komt ook daarin openbaar dat het woord van de Heere Jezus waar geweest is en nog is. Uit het hart des mensen komen voort boze bedenkingen, overspelen, hoererijen en dieverijen. En het is juist zo droevig dat in de tijd waarin wij leven, dat over het algemeen de losmaking van alle banden, ook voor zover het zevende gebod betreft, dat juist een tijd die eigenlijk wat dat betreft zo openbaar komt in een grote mate van losbandigheid en verwildering, dat het juist nu het moeilijkst is om daarover te spreken, omdat we elkander met van die grote eerlijke ogen aankijken. Met de vraag daarin: wat denkt gij wel van mij? En wat denkt u wel van mij? En dat dat nu juist eigenlijk onze zonde is, dat hoewel wij dus in een tijd leven waarin veel van deze zonde tegen het zevende gebod openbaar komt, waarin de laatste remblokken zijn weggeslagen, dat nu juist de mens zo hoog over het paard getild daarheen gaat. En als we elkaar aankijken en daarover spreken of vermanen, dan mag je blij zijn dat men niet zwaar beledigd is. Want zo zijn wij niet. En dit is nu juist het ergste, gemeente, dat wij menen dat wij zo niet zijn. Dat is onze diepe zonde. Onze val van de Heere God, dat wij nu zo diep gevallen zijnde, nog als zulke eerwaarde zedemeesters over de aarde gaan. Die allemaal denken dat wij het op onze manier nog tamelijk schappelijk het er hebben afgebracht. Daarom is er ook geen rechte kennis meer van de wet Gods en van onszelf. Omdat wij ons daarvan gedistanceerd hebben, we zijn een paar passen opzij gegaan. En deze en dergelijke woorden zijn goed voor mensen met een ziekelijke afwijking. Mensen die het een of ander mankeren, maar niet voor ons. Wij weten wat wij doen. Wij hebben ons verstand. Wij kunnen alles doen, zonder dat iemand iets van ons behoeft te zeggen. En nu weet gij, als er op één zaak verwarring is, veel verwarring, ook in de kerk des Heren, ook onder Gods volk, dan mogen wij ook wel zeggen, dan is het ook ten aanleiding van dat zevende gebod. Enerzijds werkt daar de Romeinse zuurdeesem in, die het huwelijk tussen man en vrouw en de gemeenschap tussen man en vrouw als iets lagers ziet. En aankomt te merken als iets, nu ja, dat hoort toch eigenlijk niet, waaruit kloosters en monnikenorden zijn ontstaan, die in de eeuwen die voor ons geweest zijn, hebben bewezen dat het enkel is een bedekking van onze schandelijkheid, waar de kinderlijkjes van hebben kunnen getuigen die gevonden zijn, bij honderden. Ja, dat in Rome en in het Avignon, daarvoor in Frankrijk, de zedeloosheid juist aan het pauselijk hof zo hemeltergend groot was, dat het met geen woorden is te noemen, dat om het andere huis een bordeel te vinden was. En dit moest genoegzaam zijn om ons van onze eigen waarde, dat wij een andere plaats willen innemen dan die God aan ons toegedacht heeft in de huwelijke staat, om ons daarin te logenstraf en ons te vermanen, dat wij met al onze ingebeelde heiligheid en met onze monnikige rechtigheid, nochtans als wij ons daarin handhaven, het zij de man of de vrouw, dat wij daaraan ten onder zullen gaan. En deze eigen gerechtigheid zal openbaar komen in ongerechtigheid. Immers spreekt het woord van God niet duidelijk genoeg in alle deze dingen. Maar zo is er ook onder ons, ik zeg niet onder ons, maar ik ben dat toch herhaalde malen tegengekomen in de praktijk van het leven, in de omgang met mensen, dat er zo eens, wel eens zo zijdelings over deze dingen gesproken werd. En dan is mij gebleken dat vele rechte huwelijken kapot gemaakt zijn door de eigenwillige godsdienst van de mens. Dat vele huwelijken aan een ingebeelde heiligheid te gronde zijn gegaan. Wat ten slotte uitmondde in verstandsverbijsteringen en wat iets meer zij en in allerlei verkeerde praktijken. Omdat die ingebeelde duivel in onze harten, die zo vroom is, ons tracht wijs te maken dat we buiten het huwelijk wel heiliger zijn. En nu weet ik wel dat in de hemel zal geen huwelijk zijn en geen man of vrouw, maar hier op de aarde heeft God het huwelijk in stand willen houden. En wij kunnen, tenzij dat wij met de apostel de gave der onthouding gekregen hebben, wij kunnen niet dan met grote schade aan lichaam en aan ziel deze inzetting van God verwerpen door onze ingebeelde heiligheid. O, het is niet te zeggen wat een leed en wat een verwarring en wat een dwaasheid er op deze dingen, in deze dingen openbaar gekomen is. en van de verkeerde dingen, omdat men als het ware zichzelf een heiligheid wilde toemeten die men niet bezat. En dat men in het huwelijk levende als ongehuwde zijn weg wilde gaan. Totdat het openbaar kwam dat God de Heere lacht om al deze dingen en ons te schande maakt met onze ingebeelde heiligheid. Zo ziet ge dat wij uit Rome nog over hebben een onderwaardering van de huwelijke staat. Waarin wij vastelijk met Luther geloven dat God ook een welbehagen heeft in de huwelijke staat, zolang wij op deze aarde zijn. En waarvan wij ook geloven dat God de Heer in zijn woord niet in duistere bewoordingen gesproken heeft, maar dat hij gezegd heeft, verblijf u vanwege de huisvrouw uw jeugd, een aangenaam steengeitje, een liefelijke hinde, zij zij voor uw aangezicht. Dool steeds in haar liefde. Waarom zoudt gij mijn zoon de schoot van een onbekende omvangen en in een vreemde dolen? Laat ze de uwe alleen zijn en van geen vreemde met u. En dat God in zijn woord trots alle ingebeelde heiligheid van mensenkinderen, in zijn woord nogthans geopenbaard heeft, dat hij in de huwelijke staat een bloem heeft doen overblijven uit het verloren paradijs, indien hij zelf komt als reiniger op de bruiloft om onze levens te reguleren naar zijn woord en getuigenis. En jonge mensen en oude mensen, maar voornamelijk de jonge mensen, dan wil ik het u van deze plaats wel zeggen, dan behoeft gij geen toevlucht te nemen tot allerlei dwaze lectuur van deze wereld, waarin men u voorgaat om van het huwelijk te maken een soort pers, waarvan gij tot de laatste druppel zult kunnen genieten, want het zal u alles bitter tegenvallen. Maar de spontane blijdschap, daar hebt gij geen enkel boek voor nodig, dat leert ons Gods woord. Verblijf u met de huisvrouw uw jeugd, de dagen van uw ijdele leven, dit is het deel van God u gegeven. Gij niets voor nodig. En laat u daarom nooit uit, maken en wijs maken in die zin dat een christen eigenlijk een soort halve engel is. Want zo is het niet. Zo is het niet. Merk dat aan de brieven van de apostelen en aan het ganse woord van God. Dat het zo niet is. En ieder die dat meent, daarvan zegt het woord, zie toe dat hij niet valt. Zie toe dat hij niet verbrandde in de vlam van zijn eigen leven en begeren. Zie daarvoor toe. Want dan is het beter. Beter om te wandelen in Gods inzetting dan in onze eigen willige voorstellingen. Ik heb u het ene genoemd. Noem u ook in het andere. Als een soort woord van inleiding. Dat aan de andere kant, in de tijd waarin wij leven, van onderwaardering, hoewel het eigenlijk ook onderwaardering is. Maar men heeft dat niet door. Maar ik bedoel, veel bepaalde grenzen zijn uitgewist, maar niet ten goede. Niet ten goede. En dat men in deze tijd ook het huwelijk verlagende tot een soort kameraadschap, ook de gemeenschap tussen man en vrouw verlaagd heeft tot een bepaalde vorm van wetenschap. En ergens, als wij nog een klein beetje door Gods algemene genade weerhouden zijn om op die weg te wandelen, zullen wij erop moeten lachen. Hoe een dwaze mens met een boek in zijn hand moet weten wat hij moet doen en moet zus en moet zo. Dan voelt gij aan, dit lijkt ook overschatting, maar het is net zo goed onderschatting. Alsof het huwelijk tussen twee mensen alleen een zaak waren van wetenschap of van techniek of wat iets meer zijn. Dat is, nadat het woord God zegt, een wandelen in de blindheid van de God deze eeuw die de zinnen verblind heeft. Dat is een wandelen wat de schrift zegt in slaapkameren en ontuchtigheden. Dat wil eigenlijk zeggen dat iemand die behoort een dienstknecht van Christus te zijn, gans en al in bezit genomen wordt door datgene wat tenslotte zal moeten bezwijken. Zo zijn er dus vele dingen aan te wijzen. En daar hopen wij ook nog wel iets van te zeggen bij de behandeling van deze zondagafdeling. Maar in de eerste plaats dacht het mij goed om te letten op de duistere geschiedenis die u is voorgelezen uit het boek der Richteren, 19e hoofdstuk. Daar staat, en vergeef mij deze zinspeling die ik geestelijk wilde uitleggen, er staat dat het in de dagen was dat er geen koning was. Een volk zonder koning, waarin ieder dus deed wat recht was in zijn eigen ogen. Maar wij willen daaraan toch een geestelijke verbinding en strekking geven, dat als in ons leven de enige koning Christus geen heerschappij gaat voeren, ach ja, dan breken wij door de grenzen van weerhoudende en algemene gratie, daar breken wij doorheen. Zeer zeker in het laatste der dagen, waarin de liefde van velen zal verkouden. Dan zal deze algemene gratie van God, waarin hij volkeren deed wandelen binnen de perken van een bepaalde gebondenheid aan de wet, dan zal deze algemene gratie niet langer een dam opwerpen, maar het mensdom breekt er doorheen, zoals Israël zo langzaamaan doorbrak door het woord van God, enige tijd daarvoor, aan de Sinaï gegeven. Jozua is gestorven. Jaar aan jaar geven de akkers haar vrucht. Het goudgele koren en de wijngaarden door God gezegend, melk en honing. En de gedachtenis aan zijn woorden en inzettingen raakt vergeten. Zo gaat het schepsel nu zijn weg. Zo leert ons het boek der Richteren ook, dat waar niet de enige koning Christus in ons leven heerschappij gaat voeren, daar kunnen wij met al het anderen het niet doen. Niets is bij machten om de mens te weerhouden. En daarom wilden wij ook onder dit thema eigenlijk een ogenblik de zaak bezien. Volk zonder koning, daar is geen verwachting voor. En dat zal zich op allerlei wijze, de een meer, de ander minder, bedekt of openlijk, te buiten gaan tegen God en tegen zijn heilig gebod. En alleen de macht en de majesteit van de koning doet zingen, en wordt mijn vlees door het kwade licht verrast. Ai, laat het mij toch nimmer overheren. Alleen waar de koning is, daar is een terugkeer, daar is een verfoeien. Daar is een zichzelf onderkennen als dwaas en overspelig. Maar anders gaat alles zo zijn gewone gang. Daar gaat het precies zoals ons in dit hoofdstuk is voorgelezen. Daar is een man, een leviet, die voor het huis des Heeren bestemd was. Daarom een andere vertaling heeft niet, ik reis naar het huis des Heeren, maar ik ga met het huis des Heeren. Als hij daar op de straat zit en die oude man vraagt aan hem, waar is uw reis heen? Dan staat er in de tekst, ik zal het even iets duidelijker zeggen, dan staat er dat hij op reis is omdat hij naar het huis des Heren gaat. Je kan ook lezen, ik reis met het huis des Heren. Alsof hij daarmee zeggen wil, het is zo ver en zo ver gekomen hier in dit land, onder mijn broeders en mijn maagschap, dat ze een priester des Heren nog niet eens een woon, een verblijfplaats gunnen om de nacht in door te brengen. De donkere nacht. Nou, deze man, die woont in het gebergte van Efraïm, hij heeft een vrouw, een wettige vrouw heeft hij. En ik weet het, er staan ook in het boek Leviticus wetten gegeven over de bijvrouwen. Maar het is vanwege de hardigheid onze harten. Want de Heer Jezus zal straks het licht van de geestelijke wet helder doen stralen. Van de beginnen is het al zo niet geweest. Dus zo is het dan duizendmaal leviet. En dan staan er in het boek Leviticus, heeft hij schijnbaar het recht aan zijn kant, dat de Heer ook de bijvrouwen onder bescherming neemt en bepaalde wetten uitvaardigt. Wat een man met zijn bijvrouw mocht doen en wat hij niet mocht doen. Ik zou haast zeggen, dat is als het ware iets waarin de Heer aan de hardigheid van hun harten tijdelijk tegemoet gekomen is. Maar het moet geen pleister zijn voor onze ongerechtigheden. Want zo niet. Want dan verklaren wij het verkeerd. Net alsof de Heere zegt, ik weet dat het bij jullie nu eenmaal gewoon was. Zo was het ook in het oude oosten, niet om de zonde te vergoeilijken. Maar wij moeten niet net doen als we met een andere vrouw of met een hoer leven. Moeten we niet net doen om daar een pleister op te leggen. Kijk eens naar Simpson. En kijk eens naar dit of dat. Want als we dat zo aanwenden en op die manier doen, gij kunt ervan verzekerd zijn als gij dat doet, dat gij onder de trap van de censuur komt te staan. Kunt gij van verzekerd zijn. Dat we nooit al zulke dingen aan kunnen wenden om ons te bedekken. Want naar de mate de openbaring van God voortschrijdt in de Bijbel, naarmate wat ook meer en meer de ernst en het verkeerde van de zonde ons voorgelicht. Daarom moet je ook de dingen ook zien in het raam van zijn tijd. En daarom, Gods wet is een eeuwige wet, maar vanwege de feiten die er lagen, dat ze eigenlijk al min of meer ook zijn afgeweken, heeft de Heere in willen grijpen in die huisgezinnen. Als een man een bijvrouw had om zulke een vrouw ook te beschermen, dat hij maar niet met haar kon doen wat hij wilde. Hij hoefde geen plechtigheden te doen en geen bruidschat te geven, dat niet. Maar hij mocht haar ook zonder meer niet van zich laten. Hij mocht ze ook niet zomaar te schande maken. Anderzijds komt ook daar in de hardheid openbaar. Hij kon haar wel gemakkelijker wegsturen dan zijn eerste vrouw, zijn hoofdvrouw. Nou goed, deze man, hij is een leviet. Hij is een leviet. Maar hij had beter het boek Genesis kunnen bestuderen dan het boek Leviticus, waar geschreven staat, man en vrouw schiep hij ze. En de Heere bracht zelf Adam zijn huisvrouw toe. 1, geen 2. En had hij ook kunnen lezen wat Lamech gedaan had. En wat er zoal gebeurd was. Maar daarin komt nu ook openbaar, geliefde, waar er geen koning is. Daar zijn wij onze eigen koning. En zo heeft deze man heeft het ook gedaan om een bijvrouw te zoeken. Hij had aan de eerste niet genoeg. Wat de reden is, staat er niet bij. Daar staat er niet bij. Maar in het algemeen genomen, in het algemeen gezien, is dit geen vreemde zaak die daar beschreven staat, gemeente. Want de mens, oh, is zo rampzalig diep gevallen. Vrouwen, onthoud dat. Onthoud dat, dat mannen diep gevallen zijn van de Heere God hun schepper. En op die grote echtbreuk in het paradijs is een menigte van echtbreuken gevolgd onder de mensen. God hebben wij naar kroon en troon, dat huwelijksverbond met hem hebben wij verbroken. En nu zegt de Heere dat wij dwaas en overspelige harten hebben. En dat wij verkeerd zijn. En dat wij gans en al niet deugen. Houd daar rekening mee. Niet als verzachtende omstandigheid, maar als verzwarende omstandigheid. Opdat gij wel zou toezien. Zowel in uw huwelijk als daarbuiten. Dat gij uzelf zoudt geven in die staat en stand waarin gij door God gebracht zijt. Om ook daarmede niet onder de tegenwoordige wijsheid die deze dingen te cru vindt. Maar ook daarin te beseffen dat de apostelen dat ons formulier zegt. Opdat een iegelijk man zijn eigen vrouw hebben en niet tot hoererij vervallen. Houd er rekening mee. Dat wij gevallen mensen zijn. Nou, zo komt er iets openbaar. Dat is een treurige geschiedenis. Het grondwoord dat voor die jonge vrouw gebruikt wordt, dat wil eigenlijk zeggen, meisje. Een heel jeugdig iemand, dat was meer gewoon. In Israël trouwde men vaak in die dagen op 14, 15-jarige leeftijd, soms nog iets jonger. Het woord waarmee deze jonge vrouw wordt aangeduid, geeft iemand daar eigenlijk een kind nog. Daarom wilde ik u de geschiedenis in haar schrilheid een ogenblik noemen. En het meisje heeft die voor eens gekocht of wat ook. Er werd vaak korte metten gemaakt en dingen heeft hij meegenomen naar zijn huis. Maar er staat er in de Bijbel dat meisje, deze jonge vrouw, hoereerde ganselijk tegen hem. En over de verklaring van dit woord, dat is heel moeilijk. Of als het nu met een ander gehouden heeft. De Chaldeeuwse vertalingen en andere vertalingen hebben ook. dat zij ganselijk weerspannig tegen hem was. Dat zou dus ook kunnen zeggen, gemeente, niet dat dat meisje zich direct afgaf met andere mannen, wat ook kan, maar ik verklaar het nu in de andere zin, dat dat meisje de jonge vrouw uit haar vaderlijk huis weg een zekere onverzoenlijkheid aan de dag legt tegenover haar echtgenoot, die nu dus in wezen ook haar echtgenoot is, daar ook naar de Levitische wet. Wat de oorzaak daarvan geweest is, weten wij niet. Ze heeft zich misschien gevoeld niet iemand om te kopen of te verkopen. Ze heeft misschien met geen tweede plaats, laten we het maar eens in de gunstige kant zien. Ze heeft misschien met de tweede plaats geen genoegen willen nemen. Misschien heeft ze wel ergens een verborgen liefde voor een jongeling uit Bethlehem, Juda, dat weten wij niet. Maar het woord wil eigenlijk zeggen, ze was ganselijk tegen die man. Weerspannig was ze tegen hem. Ze ging hem uit de weg. Ze wilde zichzelf eigenlijk niet aan hem onderwerpen als vrouw. Dat wilde ze niet. Dat begeerde ze niet. Ik weet wel, de mannen kunnen hun wijze hoofden schudden en daarover zeggen dat het zo'n grote zonde was van die vrouw die straks gestraft wordt. Maar het is beter om te beseffen wat een schandalige mensen wij zijn, als man zijnde, dan dat we met onze wijsheid dat eens even oplossen. Wat een weerbarstig iemand dat geweest is, die jonge vrouw. Want God heeft aan een man maar één vrouw gegeven en geen twee. En daarom in het hart, in mijn hart, zou ik haast zeggen, sta ik een ogenblik aan de kant nu van die jonge vrouw, van dat nog zo heel jonge meisje, dat er uit Bethlehem Juda meegenomen is, naar die woeste bergstreek van Ephraim, om voor die man vrouw te zijn die toch al een vrouw had. En daarom is ze gans weerspannig tegen hem. Zo kunnen we het ook vertalen. Ze wil het niet met hem houden. Ze wil niet met hem leven. Ze kan hem niet erkennen als haar wettige man. Ze voelt zich diep vernederd tegenover hem. Ze voelt misschien wel in haar ziel dat de achtergrond niet is wat we lezen van Isaac en Rebecca en hij had haar lief. Maar dat het enkel en alleen is om te voldoen aan de begeerte van deze man die aan één vrouw niet genoeg heeft. Weerstand kan dat oproepen. En daarom is ze gevlucht. Ze is gevlucht naar haar vaders huis. En die man zit ermee. Hij heeft zijn dochter niet teruggebracht en niet weggejaagd. Misschien heeft hij ook nog wel een beetje bloed voor het hart. Een beetje begrip gehad voor zijn kind. Maar toch. Hij zou er veel voor over hebben dat het weer goed kan. En dan zien we de Leviet wegtrekken. Na 4 maanden. Dat bewijst ons al enigszins. Dat er veel pleit voor deze jonge vrouw. Want als ze werkelijk op een schandelijke manier in zijn huis goereerd had, dan had hij waarschijnlijk niet veel drukte gemaakt. Misschien had hij ze wel laten doden. Maar nu staat er zo fijntjes. Hij maakt de ezel, hij maakt alles in gereedheid. En dan zegt hij, ik ga weg, want ik wil naar haar hart spreken. Dat wil zeggen, hij heeft nog nooit aan haar hart gesproken. Ze was alleen maar een gebruiksvoorwerp voor hem. Daarvoor heeft hij ze gekocht. Maar hij heeft nooit naar haar hart gesproken. Hij heeft nooit liefde ten aanzien van haar betuigd. En dan voelt die man zijn eigen schuld als het ware, die Leviet. Min of meer voelt hij dat en hij denkt, ja toch. En hij verlangt toch weer naar haar ook. Oh, het is alles even bedekt, is alles onder de zonde besloten. Er was geen koning, volk zonder koning. Geen koning die hem aanzag en die tot hem sprak, deze dingen moeten onder u al zo niet geschieden. En dan helpt het niet al bij een leviet. Dan helpt het niet al bij een lidmaat van een christelijke kerk. Als de koning niet komt in het leven om met zijn ogen onze harten te treffen en te openbaren wat de moordspelonken daarin zijn. Dan vleien we onszelf in een ijdele waan dat we brave mensen zijn. Totdat we in de modder liggen. Nou, dan gaat hij om naar haar hart te spreken. Hij wil het goed maken. En het valt alles mee. Want als hij daar aangekomen is, in Bethlehem Juda, dan loopt de jonge vrouw daar op de straat. En ze ziet hem. En ze is vriendelijk. Ach ja, Misschien heeft hij intussen ook zichzelf wel beschuldigd en gezegd, ja, het zal mijn schuld ook wel wezen. En daarom is ze vriendelijk, ja, ze brengt hem zelf met de knecht. En de ezelen brengt ze hem naar haar vaders huis. En dan zijn ze vrolijk. De vader is ook blij. Hij is heel blij als hij meent te bemerken dat zijn dochter veranderd is in haar houding ten opzichte van de man. Misschien maar een teer woord dat hij gezegd heeft. Misschien ene blik van liefde uit haar oog, uit zijn ogen. Misschien één omhelzing die bij deze jonge vrouw toch een verandering teweeg bracht. En daarom is vader blij, hoewel hij het niet vertrouwt. En daarom haalt hij die man elke keer maar weer over om nog een dag te blijven en nog een nacht. En te slapen en te eten en te drinken en om vrolijk te zijn. Hij wil het graag zeker weten. Of dat het een wispelturigheid is van zijn kind. Of dat ze het nu echt meent en of dat hij ze straks in vrede kan laten vertrekken. Eindelijk gaan ze goedsmoeds weg. Daar gaan ze. Op de vijfde dag, als de dag daalt, gaan ze terug naar het gebergte van Ephraim. Ze zijn laat vertrokken. Ze kunnen het niet meer halen. Daar ligt de stad Jebus in bezit van de heidenen. Daar willen ze niet ingaan, want de heidenen, laagstaande mensen, dat wordt door de Heilige Geest zo scherp getekend. Dat zijn maar heidenen, zo dacht die Leviet. Nee, dan liever naar een stad, een van de steden van de stam van Benjamin. Hier Benjamin, die glorie won. Ach, zo komt hij daar, het wordt avond en de knecht zegt, laten we hier blijven. Nee, zegt hij, we blijven hier niet in Jebus. We gaan door naar Gibea of indien mogelijk naar Rama. En ze jagen de ezels voor. Als ze bij Gibea zijn, moeten ze toch naar binnen, door de poort. En dan zitten ze daar op de straat. Er is niemand die vraagt, kom binnen. En tenslotte gaan ze maar zitten op de straat. Ach ja, dat is al zo erg. De liefde verkoudt waar de ongerechtigheid toeneemt. Daar verkoudt en verkilt de liefde, ook in het natuurlijke. Komt er een oude man binnen. Staat zo typisch bij, die hoort eigenlijk niet bij die stad. Want hij was ook daar vandaan, waar die leviet vandaan kwam. Maar hij verkeert als vreemdeling daar. En hij ziet hem zitten en hij vraagt hoe het is. En tenslotte, om kort te zijn, hij neemt hem mee naar zijn huis. Ze eten en ze drinken. Hij heeft ook nog een dochter in huis, die voor hen zorgt. En zo zitten ze daar met elkander, de knecht, de bijvrouw van die leviet en de dochter van de man. Ze zitten ze daar in vrolijkheid bij elkander. Maar op de avond dan weer klinkt er een gedruis op de straat. Er wordt geroepen en geschreeuwd en de deur gaat open. Want de man van het huis, hij treedt naar buiten om te vragen wat er is. Hij weet wel dat hij in een goddeloze stad woont. Dat wel. Dat valt misschien mee. En hij schreeuwt dat volk daar. Geef ons, die leviet, die man die bij u ingekomen is, die vreemdeling. Opdat wij met hem schandelijk leven. Dat verstaat gij wel. Want er is een tijd vol van, hartstikke vol nu. Er worden boeken over geschreven. Over zulke zonden. Dat we er meelij mee moeten hebben en dit en dat. Hele wijken in Amsterdam die bestaan uit zulke mensen. Waar geen normaal mens meer tussen woont. Daar is de tijd vol van medemenselijkheid. Maar de Heere tekent het in alle afschuwelijkheid. Geen koning. Daar zijn geen verzachtende omstandigheid. Dat wij van die ziekelijke en verziekte mensen zijn. Dat is wel erg. Maar geen verzachtende omstandigheid. We hebben God. Hebben we de huwelijkstrouw opgezet. En nu is het al reeds genade als wij. Nog in een zekere zin. Normaal mogen leven. Want wat we op ons over de hals gehaald hebben. Dat is enkel vuilheid en laagheid en liederlijkheid. Daarvan zegt de Heere God dat hij ze heeft overgegeven in een verkeerde zin. Om te doen dingen die niet betamen. Mannen met mannen. Schandelijkheid bedrijvende. Nalatende het natuurlijk leven met een vrouw. Hebben zelfs mannen met elkander geleefd. Zo is daar ook. En dan schreven ze daar. En de wet van de gastvrijheid is zeer sterk. Zoals ook leest van Lot. Die wilde ook zijn dochter Sarah geven. En hij probeert van alles, maar ze dringen op. En de leviet die heeft het gehoord, die staat achter hem. Hij hoort daar die joelende massa, hij krijgt het ook benauwd. En er is niemand die voor God neervalt en zegt, o God, help ons. Nee, een volk zonder koning. Er is ook geen engel die de mensen het aangezicht verblindt dat ze de deur niet vinden. Het is zo schril. De geschiedenis ons hier getekend. Het is zo ongoddelijk, lijkt wel alsof God er niet bij is. Het is zo'n tekening van de vruchten van onze diepe val en bondbreuk in Adam. Ons geschonden huwelijk met de Heere God. Het gaat allemaal zo door. En die man die stelt nog voor, weet je wat, ik zal jullie mijn dochter en de vrouw geven die in mijn huis is. Die jonge vrouw, dat meisje. Dat ze daar hun begeerten aan koelen. Maar ze schreven door. En dan als de leviet het te benauwd krijgt, dan trekt hij de oude man opzij, die waarschijnlijk wel oud is. En zoals de schrift dat ook zegt, maar niet zo bij de pinken meer. Die de situatie niet meer meester is. En dan grijpt hij zijn eigen vrouw, die hij gehaald heeft, waar hij naar haar hart gesproken had. Die grijpt die beet en die duwt hij de deur uit en hij trekt de deur voor hem toe. Dat is nou Adams werk. Kunnen wel zeggen, zo straft de zonde nu zichzelf. Zo straft de zonde zichzelf, dan had die vrouw maar niet weg moeten lopen. Zo is het de man eigen daarin, om de ander de schuld te geven, die vrouw die gij bij mij gegeven hebt. Maar gevoelt de kille werkelijkheid in deze geschiedenis. Hij duwt ze naar buiten en hij trekt de deur dicht. En hij luistert nog even en dan gaat hij opgelucht naar binnen. Als hij hoort onder het geschreeuw van zijn jonge vrouw. Als de massa zich verspreidt en naar andere plaatsen zich begeeft. Hij trekt de deur achter hem dicht. O, laat dit ene, dit enkele woord, hoe dat hij de deur achter zich dicht trekt. Een tekening wezen. Aangaande het zevende gebod van onze diepe zonde. Van onze diepe verwarding. En wat ervan geword als de koning geen heerschappij gaat voeren. Dan laten we de ander sterven in de kou. En in de kilte. En in de eenzaamheid. O, daarom, hij doet de deur achter zich dicht. Nee, nee, er is geen schreeuwend woord dat hem toeroept, man. Indien gij liefde hebt, zo zijt gij schuldig het leven te zetten voor deze, uw jonge vrouw, als zij uw zuster is. Niets van dat alles. Maar dat is nou het beeld van Adam. Mannen, merk daarop. Merk daarop, dat is het beeld van de mens der zonde. Om de vrouw de deur uit te sturen als de nood aan de man. En de deur dicht te trekken om ons leven te behouden. Om onszelf te verschansen achter het bolwerk van veiligheid. Achter onze vrouw. O, wat is de mens een misdadiger geworden. Wat komt het zevende gebod hierin toch openbaar vertrapt en vergruizeld onder de voeten. Volk zonder koning. Geen koning meer. En wat is een mens dan anders? Nee, anders, hij is veel minder dan een dier. Veel minder. Veel dieper gezonken is hij. Want daarin blijft dan niets anders over dan het eigen ik. Het eigen ik alleen ten koste van de ander. Ach ja. Ja, wat ziet ge daar een wereld van ongerechtigheid in die enkele woorden. De deur ging dicht. Hij deed de deur achter haar toe. Terwijl die zijn vrouw daar bij die tijgers laat. De deur. Zat niet zo diep, zou je zo zeggen. Hij heeft wel naar haar hart gepraat om ze weer terug te krijgen. Maar hij heeft vast gedacht, als ik je maar eenmaal heb. Want nu blijkt dat de waarde niet zo groot is die hij eraan hecht. Hij doet de deur achter haar dicht. En dan de kou en de kilte van onze nacht, van onze duisternis, wordt steeds groter. Ze zijn bezig. Er staat en zij bekende haar tot de morgen toe. Het grondwoord zegt eigenlijk, ze deden haar geweld aan tot aan de morgen toe. Dat hoeven wij niet uit te breiden. Daar hoeven wij niet meer van te zeggen. Dat verstaat ge wel, als gij te jong zijt, zult gij het later verstaan. Zo staat het in de Bijbel, Gods woord, wat het ons eerlijk noemt. En als het dan morgen, het is nog geen morgen, want de zon is nog niet opgekomen. Maar tegen dat de zon opgaat, met haar gouden stralige liefde, laat u de tekening door de Heilige Geest, blik er eens in op dat schilderij. De vertratting en de vergruizeling van ons huwelijksverbond met God. En de vruchtgevolgen die openbaar komen als we zonder koning zijn. Toen de zon opging. Ja, toen de dieren van de dag tevoorschijn kwamen en de vogels begonnen te zilpen. Toen het groen overtogen werd, nog even, en de morgenstond nadert. Dat is het ogenblik dat de dauw neerdaalt op het gewas. Dat korte ogenblik. Dat de zon opgaat. Maar dan is het voor deze vrouw avond geworden. Dan kruipt, dan strompelt zij terug naar het huis van haar Heer. Gebroken, vernield aan alle zijden, afgemat. Omdat wij tergers zijn van God. Omdat wij zo diep rampzalig gezonken zijn. En dan strompelt ze daar voort en het eerste wat de schrift noemt, dan komt ze daar aan de deur. Dat was onze eerste gedachte, aan de deur. Wat een wereld van weemoed, van heimwee, van ellende, van duisternis bekruipt daar ons hart. Als ze daar voor die gesloten deur komt. Als de deur op slot is, dat is Adams werk. Die boze, lage, gevallen Adam, de deur zit op slot. En daar komt het kind nog, het is nog een kind. Een jong meisje, daar komt ze aan. Meer dood dan levend. En daar zijn geen armen om haar te vertroosten en haar op te vangen. Daar is geen huis van vriendelijkheid, van licht en van warmte. Maar daar komt ze aan de gesloten deur. Ze kan niet verder. Ze kan niet verder, er is niets waar ze in kan rusten. Er is geen medelijden. Er is geen oog. Meneer slaapt op het ogenblik. Hij slaapt. Hij is naar bed gegaan. Ze hebben nog wat wijn gedronken en ze hebben nog wat gegeten en toen zijn ze gaan slapen. Morgen wel verder zien. Dat is nou het beeld, volk zonder koning. Maar dan in al zijn ontluistering en in zijn verwarding en in zijn ondergang. Waar het bederf van het beste het slechtste wordt. Waarvan de apostel ons toeroept, waakt, waakt en strijdt. Opdat gij niet medegezogen wordt daarin. En vermaan de stem en verwerp de stem van de koning, u nog komt toe te roepen. Dit is de weg, wandelt in dezelfde. Daar ligt ze dan, aan de deur van het huis, voor de deur waar haar man in was. Hij is erin, zij is er buiten. Daar ligt ze, afgemergeld, misschien de kleren haar van het lijf afgescheurd, als een bloem die wreed vertrapt en vermazzeld is onder de voeten van mensen. Van mensen. Ach ja, geknakt. En de deur gaat niet open, daar zit geen liefhebbende man te kijken. Nee, anders had hij er ook bij geweest. Dan had hij de koning aangeroepen. Niks van dat alles. Zij ligt aan de deur, geliefde. Dat deze woorden ons in onze ziel gegrift werden. Dat er zo duizenden miljoenen aan de deur liggen. Misschien ook wel in uw leven. En nou is het wijder dan het zevende gebod wat ik nu bedoel, hoor. Veel wijder. Veel wijder. Maar als beeld van de koude, harde mens, die daar zijn weg maar gaat, achter de deur is, en wat ervoor is, interesseert hem niet. Aan de deur. Of misschien ook wel in uw huwelijk dat naar de schijn goed is. Aan de deur, voor de deur. Maar niet binnen. Nee. Nee, geen waarachtige liefde. Die telkens weer naar boven komt. Nee, maar verwijdering. Een deur ertussen. Een scheiding. Twee werelden naast elkaar. Waarvan God gezegd heeft dat ze één zouden zijn. O, er is wat. Er is toch wat als wij het konden zien. Is er toch wat aan vreselijks. O, wat is er dan in het verborgene geweend en geschreeuwd. Wat zijn er een kruipende geweest. Die toch voor de deur zijn blijven liggen. En die niet binnengelaten werden. De deur was dicht. Meneer, hij is naar bed gegaan met zijn vriend en kennis. Ze zijn moe en slaperig van de wijn geworden. Ze rusten nu. Misschien wel met een glimlach op hun lippen. Zouden wij dan niet zeggen, o God, is het zo erg met ons. En wij zo diep gezonken, ja geliefde. Zo diep zijn wij nu van nature gezonken, van de hoge God af. En er staat nog meer. De dag rees op en daar ligt ze. Daar ligt ze nu. De dag, het is zo schril. Het wordt morgen. Er is iets van blijdschap in de werken van Gods schepping. De zon gaat op. Maar haar leven wordt uitgeblust. Nog voor de zon zijn stralen over de landouwen werpt, is haar zon ondergegaan. En in een laatste krampachtig gebaar strekt ze haar pijnlijke armen en handen uit naar de deur die dicht is. En dan vallen ze neer met haar handpalm op de dorpel van de deur. En daar blijven ze liggen. Daar blijven ze liggen. Twee handen voor een dichte deur op een koude stoeprand. O vreselijk, die handen die zijn dood. Die handen die zijn dood gegaan, die zijn dood geworden. Die handen zullen nooit meer leven. We nemen nu even de historie. Laten we de geestelijke kant van een eeuwige dood, laten we dat maar laten rusten. Maar laten we misschien denken in de harten, misschien heeft haar laatste roep geweest, een roep om genade. Om ontferming aan God in de hemel. Zou toch kunnen? Staat er niet bij dat het niet zo geweest is? Wij weten het niet. Laten we nu maar even op het zichtbare zien, op de ontaarding, de gruizels onder onze voeten. Als de zon, voordat hij opgaat, er is nog wel een uurtje tussen. Ontspannen zich haar handen, die krampachtig van zich afgeslagen hebben. Want dat wil het grondwoord zeggen, dat ze haar geweld hebben aangedaan. Ze heeft als een kleine leeuwin heeft ze gevochten. Gevochten tegen de overmacht. Ze heeft haar handen gepijnigd en haar nagels gebruikt. Maar het hielp allemaal niet. Maar nu is het voorbij. Wij worden geboren met gebalde vuistjes. Ach, dan ballen onze vuisten. Maar als we sterven gaan, dan gaan onze handen open. Deze vrouw, ach, ze heeft gevochten. Maar nou, alle mannen zijn naar huis. Ze lachen nog na. Ze lachen nog na om dat kind dat ze daar genomen hebben. Maar zij valt voorover. Ze kan niet verder. En de handen stoten tegen de koude deur waar hij achter is. En niet binnen. En ze geeft haar ziel van zich. Handen. O geliefde, mannen, vrouwen, maar het gaat nu een ogenblik over de mannen. Kijk eens naar de handen van uw vrouw. Denk niet dat ik vanavond op een bijzondere wijze als het ware actueel wil zijn. Of iets nieuws, iets boeiends zeggen. Zo is het ganselijk niet. Gans niet. Maar bedenk dat ze eenmaal stil zullen staan en dood zullen zijn. Die hier gezwoegd en gearbeid hebben. Is het bij u zo, wat we lezen in de spreuken, en haar man staat op en hij prijst haar. En hij zegt, vele dochters hebben deugdelijk gehandeld, maar gij gaat die alle ver te boven. Of laat gij uw vrouw ook met dode handen liggen? Dat kan. Ach ja, we moeten niet in al zijn grofheid zien zoals hier geschreven staat, maar die strekking die zoveel omvat, dode handen op een dorpel voor een gesloten deur, die niet meer gevuld hoeven te worden. Nee, nooit meer gevuld hoeven te worden. Die nooit meer vast hoeft te pakken om te laten voelen dat hij haar getrouwd heeft. En dat hij blij met haar is, hoeft hij nooit meer te voelen. O, wat leert ons toch het zevende gebod. Dat er wat dode handen liggen op de drempels van het leven. Tegen gesloten deuren aan in een laatste wanhopige poging. Ongeborgen. Alleen eenzaam overgebleven. Terwijl de zon nog niet opgegaan is, was het leven er al uit. Terwijl de dauwdroppels zich neerzetten, verkrampt alles. En is ze dood zo licht daar, volk zonder koning. O geliefde, dat de ernst van deze zaak, deze geschiedenis, in, op die zin op onze harten gebonden wierde, werd. Dat een volk zonder koning is een volk zonder wetenschap. Is een volk dat tot alles in staat is. Is een volk, ik weet het wel, ook al is er een volk met een koning. Als je niet de waarachtige liefde tot elkaar hebt, dan is het nog geen huwelijk in die zin. Maar toch, wanneer er wel liefde is, is die koning zo nodig om te reguleren. Om ordenend op te treden. Om ons steeds weer te wijzen. Terug te wijzen. Ja. Tenslotte staat meneer ook op. En hij doet de deur open. Van het huis. Er staat niet dat hij schrok. Hij kreeg ook geen beroerte. Zoals Nabal toen hij de boodschap kreeg. Van David. Door middel van zijn vrouw. Staat niet dat hij een hartverlamming kreeg. Er staat niet dat hij op zijn knieën ernaast viel. En dat hij ging zingen. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Ik ben van het heilspoor afgegaan. Staat er niet. Maar er staat zo geschreven dat hij haar dode handen zag op de dorpel. Toen hij zelf de deur opendeed. De oude man was nog niet klaar. Maar hij is klaar, want hij wil naar huis. Het lijkt me tenminste niet dat hij zo vroeg op geweest is om nog te gaan zoeken in de achterbuurten van Gibea. Nee, maar hij wil naar huis. En dan ziet hij ze liggen. En dan dat woord, hè. Dat koude woord. En hij zei dat haar stad op. En laat ons trekken. Laten we gaan. Het is tijd om naar huis te gaan. Daar ligt. Met haar hoofd vast voorover. Hij ziet haar gebroken ogen niet, want die kijken naar de aarde. Nee, hij neemt eigenlijk nauwelijks notitie. Geen teder gebaar, maar een hard woord. Sta op, laat ons vertrekken. Het is tijd. En dan dat ontzaglijke woord dat de Heilige Geest hierop tekent. En niemand antwoordde. Daar kwam geen antwoord meer. Het was voorbij. Maar niemand antwoordde. De laatste zucht, de laatste klacht heeft geen mens meer gehoord. Er kwam geen antwoord meer, tot in eeuwigheid niet. Dat is het ontzettende. Dat is het vreselijke van deze geschiedenis. Het was zo totaal voorbij. Er was geen herstel meer. Er was geen vergoeding meer. Er was geen mogelijkheid meer. Gelijk we bij Isaac lezen, en hij had haar lief. Alle de dagen zijn ze levens. Isaac en Rebecca. Welk een schoon beeld van een volk met een koning. Welk een duister beeld van een volk zonder koning. En er kwam geen antwoord. Niemand antwoordde. God niet in de hemel. Die zei niets. De mannen van Gibea niet. Ook niet. De oude man ook niet. Het was de stilte van de dood die daar een ogenblik open kwam toen de deur openging. Die koude, harde deur. De stilte, alleen maar de stilte van de dood die hem in het gezicht woei. Niemand antwoordde. Niemand. Geen antwoord. Volk zonder koning, dat is nou het einde. Dat is nu het einde. Het allerbitterste einde. Gods verbond verbroken. Het huwelijk uit God opgezegd. En in de tijd waar wij geen koning vinden. En waar wij geen waarachtige liefde beoefenen. En waarin we onze eigen wegen gaan, ook als die leviet, door zich twee vrouwen te nemen. Daar is het einde van. Er kwam geen antwoord. Dan gaat hij straks met een lijk terug. Een dode, geschonden vrouw. Die nog zo jong is. Die nog zo ontzettend jong is. Die eigenlijk nog een meisje is. Die uit Bethlehem, Juda komt. Waar beloften liggen. Juda, Bethlehem. O, het is alles van zulke ontroerende ernst. De dode handen op de dorpel voor de deur. En het woord. Niemand antwoordde op de vraag, op het bevel. Sta op, laat ons trekken. Het is alsof de Heilige Geest wil tekenen en schrijven. Kijk eens zondag. Eer je het weet, is het te laat. Eer het weet, is het onherroepelijk voorbij. Eer het weet, hebben we het woord in de andere ziel versmoord. Eer het weten, zijn we ook. We waren het al alleen, maar zijn we voorgoed alleen. Niemand geeft meer antwoord. Zo gaat nou met ons ook. Zo gaat nou met ons ook. Gemeente. Maar nou is er toch een groot verschil. Een groot verschil. Al zal iemand die een koning mocht hebben, die hem inleidde in het gebod, moeten bekennen. Ach, vergeef me. Dan zal ook dat nog zijn. Een antwoord. En dan zal zowel vrouw als man, ze zullen tegen elkander zeggen. Ach, vergeef mij. Want ik, en de ander zal zeggen ik. Ja, waar de vreze des Heeren is, daar zal een antwoord zijn. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hebt gij in het leven lust? In dagen waar men het goede in ziet, waarin men vrij is van verdriet, houd dan uw tong in toon. Kinderken, zegt de dichter, dat is ook jongelingen en jonge dochters, hoort aandachtiglijk naar hem. Waar hij zijn mond opent om ons te vermanen, de ontzaglijke, verbijsterende werkelijkheid van het ontaarde leven van de mens zonder God. Niemand antwoordde. Straks is het bij ons ook zo. als we dan aan het graf van de onze staan, van vrouw of kinderen, niemand antwoordde. En als dan het laatste niet is geweest, een glimlach. Als het laatste dan niet geweest is, ach, al is het dan niet in de vleeselijke zin, maar om straks samen vergaderd te zijn voor Gods troon. Met uw vrouw of met uw man, dan krijgt gij ook nooit geen antwoord meer. Dan is het ook maar niemand antwoorden. Wat is dat vreselijk erg. Als het zo gaat en als het zo is. Wat vreselijk erg hebben wij dan geleefd. Dan zijn we getrouwd geweest. En toch niet. Nee, dan lagen er al die tijd die dode handen voor die dichte deur op de dartel. O, welgelukzalig dan dat volk dat een koning krijgt. En dat ze elke keer weer teruggeroepen worden. En wel voor God leren bekennen, ik wil mijn misdaad die u tergen, niet verbergen. Maar waar ook in openbaar komt, ziet hoe lief zij elkander hebben. Gij kent dat versje. Heb toch lief zolang gij kunt. Want de uren komt en de uren slaat, dat ge aan het gras der uwe staat, dat zal misschien zeer haast wezen. En als er dan is een leven vol schuld, dat is erg, maar het ergste niet. Maar hebt gij dan antwoord gehad van de koning? Antwoord gehad van de koning, vrouwen of mannen? Kinderen of jongelingen. Daar is één deur waar arme en ellendige met dode handen voor zijn neergevallen. Die opengegaan is. In de tijd der minnen. In de tijd van zijn liefde. Kom mijn vriendin, zei hij. Kom in tot mij. Ik zal u in de binnenkameren brengen. En ik zal u mijn uitnemende liefde verkondigen. Hij deed de deur open. En hij heeft die dode, diep gezonken, weerspannige, heeft hij zijn liefde betoond en bevestigd. Ja, zulk op zulke wijze, dat het ons huwelijk maar een zwakke, mismaakte afschaduwing is van dat huwelijk. Het is alles vol zwakheid, van mij, van u ook. Maar de deur deed hij open voor zijn bruid, die weer spannig was. Maar er komt een tijd dat er vervuld wordt. En dat is het allerergste. Want dat is nog erger als dat je man de deur dicht gedaan heeft. En je dode handen heel je leven heeft laten liggen. En niemand antwoordde. Er komt een tijd dat je leest. En God sloot de deur achter hen toe. Dan doet de Heer de deur dicht. En dan, ach ja, dan is er ook een woord. En niemand antwoordde. Heere, doe ons open. Doe ons open. En hij zal zeggen, ik ken u niet van waar ge zijt. Ik ken u niet. O, dan zal dat geschonden huwelijksverbond ontbonden blijven tot in alle eeuwigheid. Geen ring aan de vinger, geen gemest kalf, geen zaal om blijde en vrolijk te zijn, maar niemand antwoordde. In stukken verdeeld. En de Heere die zal getuigenis geven, hij zal zeggen, merk en ziet. Dat ik rechtvaardig ben in mijn oordelen en overwind in mijn woord. Dat is het allerergste. Dat is het einde van alles, als niemand meer antwoordde. Daarom is er ruimte voor ongelukkigen die hier op aarde in menigerlei bezoeking verkeren. Die denken mij antwoord ook niemand. Maar God is er. Christus leeft aan de rechterhand Gods. Hij heeft al wat ellendig in de oren gefluisterd. Uw maker is uw man. Heere der heerscharen is zijn naam. En zo heeft hij wonden geheeld. Die hier in de tijd openbaar kwamen. Vanwege de vergruizeling van het zevende gebod. Dat is het grootste. Dat de deur open mocht gaan. Want wie zal ons brengen naar hetgeen dat na ons geschieden zal? Wie zal in de rechte bewoordingen kunnen uiten de bittere weedom van de dichte deur en van de dode handen en van het antwoordloze waar geen antwoord meer zijn zal? Amen.